Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Zo, goedemiddag. We hebben vandaag softwarebedrijf Thiel Partners op bezoek. Zij staan in de lijst van de Financial Times als een van de snelst groeiende bedrijven in Europa. In 2016 waren ze nog met 4, maar ondertussen zijn ze al met meer dan 40. Het is ook geen gewoon bedrijf. Zo weten personeelsleden van elkaar hoeveel ze verdienen. Een nieuwe medewerker krijgt elke 6 maanden een loonsverhoging. En ja, een stukje van de bedrijfswinst wordt verdeeld onder het personeel, om zomaar enkele voorbeelden te noemen. Ik ben heel benieuwd of het succes dat zij ervaren te wijten is aan deze bijzondere manier van bedrijfsvoering. Ik ga het hen zo dadelijk vragen, namelijk aan Koen Denies, hij is medeoprichter van Thiel Partners, en zijn collega Isabel De Vil. Isabel en Koen, van harte welkom.
Dankjewel.
Dank u.
Koen, hoe voelde dat toen jij de naam van jouw bedrijf zo mooi zag pronken op die lijst van de Financial Times?
Ik heb er een mail van gekregen en ik dacht oorspronkelijk dat dat spam was. Dus ik had de mail genegeerd, aan de kant gelegd. En dan kreeg ik een mailtje van Harold Rijkaard, een vroegere IT-directeur bij SD Works. En die stuurde van zich, jullie worden vernoemd in Data News als een van de snelste groeiers in Europa. En het was eigenlijk toen pas dat we door hadden dat het echt was. Dus we hadden er niet zoveel aandacht aan besteed. Maar achteraf gezien is het dan wel een paar keer opgepikt. Hè, want het is dan opgepikt in Data News, maar nog eens door de krant. Dus ja, op zich is dat leuk. Een competitie tussen bedrijven, ik geloof niet dat dat bestaat, want je kunt geen ranking maken van bedrijven, dat je dat doet bij voetbalploegen of basketbalploegen. Dus op zich heeft dat niet zoveel waarde. Maar de appreciatie of de erkenning van buitenaf is op zich wel leuk. Hè. Iedereen hier is heel trots binnen Thiel. En dat is wel plezant, het feit dat die erkenning er is.
Ja, terecht, absoluut. En zo geen managers, geen een open loonsbeleid, delen in de winst. Is dat iets wat jij en jouw medeoprichter Jelle op voorhand hadden bedacht? Of is dat iets wat organisch zo gegroeid is?
Ik heb een achtergrond bij Is The Works, binnen een groter bedrijf. Ik ben er heel graag, doodgraag, nog altijd. Hetgeen dat we wel wilden hebben op het moment dat we een eigen bedrijf starten, was het idee van we proberen dat anders te doen. We proberen om ergens een plaats te creëren waar we geen structuren of hiërarchieën nodig hebben. En dan is dat wel wat zoeken, want er is wat zoeken van hoe doe je dat dan? Hebben we wel een tijd gezocht, heb op een gegeven moment Frederik Laloux horen spreken, Niels Vleging, Jurgen Appelo, dus een aantal mensen die dat over anders organiseren en anders omgaan met de werkstelling. En dat was heel inspirerend. En hetgeen dat we toen hebben geprobeerd van daar aan het beste uit te nemen, of hetgeen dat wij dan het beste vonden. En we zijn gestart met die transparantie, vooral met het idee van als je mensen betrekt en je wilt op een of andere manier mensen deel laten uitmaken of zelfs een deel geven van de organisatie, is het belangrijk dat ze beslissingen kunnen nemen. We willen dat stimuleren, dat mensen ownership en beslissingen kunnen nemen. En het belangrijkste om een correcte beslissing te kunnen nemen is informatie. En het idee dat alle informatie transparant gedeeld wordt, dat is daar eigenlijk de hoeksteen in al de rest. En het idee van die transparantie, want het gaat heel vaak over lonen en het feit dat iedereen elkaars loon krijgt, dat wordt op een gegeven moment bijna een gimmick, maar we doen dat op alles. Hè. Ook de bedrijfsresultaten, de boekhouding, de klanten, de projecten, de prospecten, de dagtarieven. Alles is transparant, zodat iedereen binnen Thiel Partners in zijn positie of op in zijn project ook de juiste context heeft om te kunnen beslissen. Dus het is eerder een middel dan een doel, die transparantie. En dat hebben we van in het begin meegepakt. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat we ergens het eerste contract dat we getekend hadden, dan is de vraag van ja, waar zitten we daar? En op dat moment hebben we direct beslist van ja, het gaat heel onnozel zijn om een filestructuur te maken, met mensenrechten te geven en toestanden, dus het is transparant. Het enige waar we wel rekening mee houden natuurlijk is projectinformatie die op need-to-know basis is. We werken met grotere klanten en er zijn wel echt zaken die dan niet met iedereen gedeeld kunnen worden. Het gaat dan vooral over inhoud van projecten of gegevens die dat ergens mee te maken hebben. En die delen we niet. Maar alles wat te maken heeft met de bedrijfsvoering bijvoorbeeld wel. Dat is open voor alle medewerkers.
Ja, en dat open loonbeleid is denk ik wel een van de meest in het oog springende in de reeks van speciale dingen die jullie doen in jullie bedrijfsvoering. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Als ik morgen bij jou zou komen werken, kan ik dan bijvoorbeeld zelf kiezen hoeveel ik verdien?
Nee, dat kan je niet. Hetgeen dat we van in het begin proberen na te streven, dat is interne rechtmatigheid en externe rechtmatigheid. En hetgeen dat we proberen te doen, is de mensen bij ons te betalen in een top 10% van de markt. Dus we mikken hoog. We betalen bewust hoog, omdat we echt graag ervaren, heel goede mensen betrekken. Hetgeen dat we doen om die externe rechtmatigheid te garanderen, dat is regelmatig een benchmark. Dat doen we dan samen met collega's van bij SDWorks. Die maken een benchmark in de markt. Wat betaalt de markt? En daar valideren we onze lonen ten opzichte van de benchmark. Het volgende is dan interne rechtmatigheid. En dat gaat er dan over dat iedereen binnen Tiel Partners correct betaald wordt in vergelijking met de collega's. En helemaal bij de start was dat eenvoudig, want zolang je maar met een paar mensen bent, dan kun je redelijk eenvoudig inschatten van ja, waar situeert een nieuw profiel zich of waar situeren die mensen zich ten opzichte van elkaar. Vanaf dat we wat groeien, was er ook daar wel iets meer structuur nodig. En hetgeen dat we nu doen, werken met een soort van salarisformule, die dat bepaald wordt door een aantal factoren. Het gaat voornamelijk over het aantal jaren relevante ervaring die dat we meepakken. Omdat we ervan uitgaan dat de ervaring die iemand meebrengt, is niet puur kennis of competentie, maar ook een stuk maturiteit, wat belangrijk is in projectbusiness gelijk bij ons. En we combineren die aantal jaren relevante ervaring met de impact dat iemand heeft op een project of op de organisatie. En daar is dan een stukje individuele impact. Hoe organiseer ik mijn eigen werk en hoe goed doe ik mijn eigen werk? Het stukje impact op het team of de organisatie. En dat kan dan gaan over, ik neem een soort administratieve taken, coördinerende taken op een project bij mij. Ik pak een stuk budgetten bij mij. Dat zijn voorbeelden. Evengoed mensen die daar op het recruitmentvlak initiatieven nemen om interviews te doen en nieuwe mensen aan te spreken, cv's te screenen. Dat heeft dan zeker een impact. Mensen die bezig zijn met het organiseren van teambuildings en gewoon het fun of het plezier in Tiel mee in te trekken. Dat is het tweede stuk. En dan de derde pijler is alles wat te maken heeft met commerciële impact. En dat gaat dan over aanbrengen of binnenbrengen van omzet of klanten. En daar maken we dan een inschatting van oké, hoe situeren die mensen zich op drie pijlers? Wat is de impact van iemand? En daar staat dan een bruto loon, er komt dan een bruto loon uit. Dat is het idee. Dus als er iemand nieuw binnenkomt, dan pakken we het aantal jaren relevante ervaring. We interviewen die. De mensen die het interview doen, die schatten die persoon in. En dan komt er uit die formule of uit dat geheel komt dan een voorstel. En dat moet eerlijk zijn. Dus dat is het idee.
Isabel, wat doe jij precies binnen Tiel Partners?
Ja, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor heel het groeigedeelte binnen Tiel Partners. Dus concreet is dat eigenlijk alles wat met sales marketing te maken heeft. Daarnaast zijn we ook een nieuw product zelf aan het ontwikkelen. En eigenlijk heel de go-to-market en de commerciële voorbereiding daarvoor ben ik ook aan het voorbereiden momenteel.
Ja, dus je zit voornamelijk op sales en marketing.
Ja, ja.
En hoe lang werk je al bij Tiel Partners?
Sinds oktober, dus dat zal ondertussen 8 aan 9 maanden zijn. Ja, die tijd vliegt.
Ja, en heb je daarvoor nog bij andere bedrijven gewerkt, die dus op een andere manier werkten dan Tiel?
Ja, tuurlijk. Ik heb wel wat omgevingen gezien, heel andere omgevingen ook, van een groter corporate bedrijf naar kleine start-ups, waar dat alles heel chaotisch verloopt. En uiteindelijk ook echt voor Tiel Partners gekozen, net voor die unieke cultuur. Omdat ik merkte dat ik daar heel erg naar op zoek was. En om eerlijk te zijn, ik wist zelfs niet dat bestond.
En wat is er bij Tiel Partners zo anders dan bij andere bedrijven?
Ja, net zoals Koen het al zei, dus echt die transparantie die heel extreem wordt getrokken. Die zelfsturing, dus dat je zelf eigenlijk echt de inhoud van je job kan bepalen in de richting waar dat je uitgaat. Natuurlijk wel binnen het kader van Tiel Partners. En wat ik heel aanwezig vind binnen Tiel Partners, is die aandacht voor de mens zelf. Dus je merkt echt van heel veel bedrijven zeggen dat van bij ons staat de mens centraal, maar dat eigenlijk toch wel de klant is dat primeert. En dat voel je echt gewoon in alles aan Tiel Partners, dat bij Tiel Partners wel niet een marketingverhaal is, maar dat het effectief zo is.
Kan je daar voorbeelden van geven, van wat je zegt, van dat de mens echt zo centraal staat?
Ja, ik weet nog bijvoorbeeld mijn eerste week dat ik hier was, dat Koen vroeg van ja, en hoe voel je je nu? En voor mij was dat een heel rare vraag. Allee, omdat ik dat nooit had verwacht in de bedrijfscontext, dat iemand vraagt dan, ja, hoe voel je je nu binnen het bedrijf en hoe loopt die eerste week? En zeker, ja, Tiel Partners is een bedrijf, ja, IT-bedrijf, dus we hebben heel veel mannen ook aan boord. Dus ik dacht van, ik ga hier echt in een meer mannelijke omgeving terechtkomen. Maar je merkt echt, ja, dat die aandacht voor de persoon er echt is. En van waar krijg jij juist energie en zo? Dat zijn echt vragen die, ja, bijna wekelijks gesteld worden hier aan mensen. Wat ik bijvoorbeeld bij andere bedrijven totaal nog niet meegemaakt heb.
En die veilige manier, of die informele bijna manier van werken, heeft dat een impact op jouw job? En hoe dan?
Je krijgt daar heel veel... Ja, vrijheid en vertrouwen van de start, bij de aanvang. En je krijgt ook heel veel speelruimte om die zelf in te vullen. Van ja, oké, heel het sales marketing verhaal, want ja, er was daarvoor eigenlijk niemand die mijn functie deed. Dus je start ook van een nieuw blad. En dat is van ja, vult maar in hoe dat jij denkt dat je het moet invullen. Want ja, jij bent de expert op dat gebied. Dus je krijgt ook echt dat vertrouwen om die roadmap uit te tekenen. Van oké, wat gaan we eigenlijk eerst doen? Waar liggen die prioriteiten? Waar gaan we de nadruk op leggen? En die voor die budgetten ook te beheren. Dus je krijgt echt wel heel veel vertrouwen om zelf je pad te bewandelen, om het zo te zeggen.
Dus je eigen ding mogen doen, niemand die eigenlijk aanstuurt. Voor jou werkt dat wel?
Ja, zeker omdat ik ben ook iemand die van nature uit wel vrij ondernemend is en ik doe graag nieuwe dingen en ik onderzoek graag. En ja, daar kan ik hier wel helemaal mijn eigen kwijt. Dus ik ga het zeggen, we zijn bijvoorbeeld gestart met de opstart van HubSpot. Dus ik zei van ja, ik kwam hier aan en er was eigenlijk niks van het centraal systeem. Ik zeg ja, waar staan jullie data? Waar houden jullie alles bij? En ja, van CRM en dergelijke en marketingmateriaal.
En wat is dat?
Ja, hier en daar wat flarden. Ja, dat is een systeem, een soort CRM-systeem, waar je eigenlijk alles van marketing en salesactiviteiten kan centraliseren en gaan automatiseren ook. En bij de aankomst bij Tiel Partners, ja, dan deden we bijvoorbeeld een online campagne op LinkedIn of dergelijke, en dan stond er ergens een lijst op de Dropbox, die dus voor iedereen zichtbaar is, met die zijn binnengekomen, maar ja, het was ook niet duidelijk, zijn die opgevolgd of niet, hebben die interesse. En dat kan je eigenlijk centraliseren in één systeem en kan je daar ook automatische acties op doen. Dus eigenlijk echt het fundament van sales en marketing gegeven liggen. En daar echt onderzoek gaan doen van oké, welk systeem past het beste bij Tiel Partners, waar willen we naartoe, wat moet dat kunnen, wat moet dat niet kunnen. En eigenlijk op basis daarvan heeft de keuze gemaakt voor de keuze. Maar daar ook het volledige vertrouwen gekregen, dat ik niet zei van ja, jij weet het beste eigenlijk van wat wij nodig hebben en welk systeem dat bij ons past.
Ja, je krijgt veel ruimte om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren.
Ja, en je weet natuurlijk, wat hier wel heel belangrijk is veel mensen denken van zelfsturing is van, dat iedereen zegt, doe maar wat. En het is allemaal goed. Je moet natuurlijk wel een duidelijk doel hebben van oké, waar willen we als organisatie naartoe? Wat zijn die doelen waar je nastreeft? En eigenlijk van wat is het beste pad om te bewandelen om dat doel te bereiken? Dus het is niet dat we zomaar in het wilde weg maar wat doen en wat proberen. Dus echt dat duidelijk doel is wel heel belangrijk.
Ja, je krijgt een aantal kapstokken mee. Ja. En Koen, hoe voelt het dan voor jou om zo los te laten?
Dat is wat dubbel, want op een of andere manier ben ik graag overal in betrokken, want ja, het is mee mijn bedrijf, ik ben het mee opgestart, dus ik vind het belangrijk dat ons DNA, dat van Jelle en van mij, er wel in zit of wel in blijft. Aan de andere kant, je kunt niet zeggen dat je allemaal goede, ervaren mensen wil betrekken en die dan heel gericht aansturen. Dus ik denk dat de kunst erin zit en dat is lang zoeken en af en toe botsen we nog wel eens tegen de muur. We hebben een aantal keren wat zoeken en terugdraaien, maar Isabel benoemt rond wat zijn nu de verwachtingen en wat verwachten we van iemand en waar willen we het dan naartoe brengen om dan te proberen van met de mensen die dat eraan beginnen werken de ruimte te geven om aan die verwachtingen tegemoet te komen en een pad te maken van oké, in die richting willen we werken, dat zijn de tussenstappen en daar dan op verder gaan. Dat lijkt mij de ideale mix. En dan, Isabel zegt, veel beter beslagen in al hetgeen wat te maken heeft met groei dan ik zelf ben. Dus dat komt dan uiteindelijk allemaal wel goed. Ik denk dat je wat er nog bij hangt, Dat is de cultuur van advies. Want het is niet zo dat we één iemand het bos insturen en hier zijn de verwachtingen, regel het maar. Hetgeen dat we proberen te doen is... We maken iemand of een aantal mensen verantwoordelijk voor een track. En het idee is dat die met een voorstel komen. En dit is het voorstel, daar willen we naartoe werken. Heel concreet, we hadden een nieuw product, er moest een prijsmodel gemaakt worden. Ik denk niet dat Isabel ooit al een prijsmodel van nul gebouwd had op dit moment. Maar dat was wel oké, Isabel, doe maar een voorstel, werk het uit. Overleg met wat mensen en dan kom terug met een voorstel. Er wordt advies gevraagd aan een aantal andere mensen binnen de organisatie die dat er een relevante mening over hebben of een idee over hebben. Die feedback wordt verwerkt en uiteindelijk beslist Isabel. Dan is het terug aan Isabel van oké, meld die feedback. Al hetgeen wat aan mij relevant lijkt als owner van dat proces, daar ga ik naartoe, dat ga ik ermee doen en daar landt dat dan. En die combinatie werkt goed, denk ik. Die verwachtingen helder hebben, dat proces rond advies inrichten en dan goede mensen. Want daar, dat is wel de eerste natuurlijk. Hè. Je moet heel goede mensen hebben.
Ja, want als ik het goed begrepen heb, hebben jullie ook geen managers bijvoorbeeld?
Nee, de regel binnen Tiel Partners is dat iedereen zijn eigen functietitel mag kiezen. De afspraak is wel, als je een functietitel kiest, dan moet je hem invullen. Dus iedereen kiest, er zijn een aantal mensen die vooral technisch gedreven zijn, richting developer of softwarearchitect of software engineer. En de andere, de mensen die er iets, in een iets bredere rol instappen, het is meestal partner. En het idee dan is dat... Ja, we doen wat dan nodig is om iets gedaan te krijgen. We organiseren het operationele werk in projecten. Dus we hebben een aantal klanten waar we projecten voor doen. Mensen worden betrokken in een project en werken voor een klant of in een project. Daarnaast hebben we de interne bedrijfsvoering. Alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld recruitment, met groei, met technologische partnerships, deal partnerships, het stuk structuur. Dat zit in aparte groepjes en iedereen kan lid worden van zo'n groepje om eraan mee te werken. Vrijwillig, dus het hoeft niet. De afspraak is dat er werk moet gebeuren voor bijvoorbeeld het recruitmentstuk of het groeistuk, dat gebeurt tijdens de uren en niet op een donderdagavond of in het weekend. Dat ik soms hoor van andere bedrijven. Ja, en dan, het is een vrije keuze, dus de mensen die dat er zin in hebben, die participeren. Soms voor 3 maanden, soms voor 6 maanden. Er zijn mensen die dat wat wisselen en die dat af en toe even op recruitment en dan iets willen doen rond eerder technologische zaken. En dat loopt eigenlijk heel vlot. Ik zou niet meer anders willen dan zo. En dan, hetgeen wat je merkt, denk ik, is dat krijgt een eigen leven. In het recruitment team, we hebben ik denk de laatste 6 maanden 10 of 11 mensen aangeworven. Dus we zijn heel actief bij het aanwerven van mensen. Ik denk bij de laatste... Ik was zelf niet betrokken bij de interviews. Ik heb die mensen niet gezien op voorhand. Dus die hebben een contract getekend zonder dat ik die zelf gesproken heb. En ook Jelle was in 80-90% van de gesprekken niet aanwezig. Dus het idee dat je dat kunt loslaten en dat je effectief mensen de verantwoordelijkheid kunt geven. Oké, wie betrekken we nu? Doe een interview met, hij screent de cv, doe een interview met de kandidaat. Werkt een voorstel uit, check dat voorstel af met de mensen binnen het Tiel of binnen het projectteam. Dat lukt, dat werkt en dat werkt ja, hyper-efficiënt. Er zit niemand bovenop om dat te coördineren of om dat te managen. En dat lukt, het feit dat er 10 mensen binnenkomen. Ik denk dat er... In de 6,5 jaar er is 1 interne medewerker vertrokken. Dus er is ook niet zo dat we dan een hoop verloop hebben of toestanden. Dat zijn ook elke keer goede keuzes die dat gemaakt worden door de mensen die dat de interviews doen. Dus dat bewijst dat werkt, dat effectief kan, dat soort dingen.
Dus de mensen die de interviews doen, zijn de mensen van de teams zelf?
Ja, we hebben een aantal mensen die dan meer betrokken zijn op dat screenen van die cv's. Dus er zijn een aantal mensen die echt een stap naar voren doen. En op het moment dat er cv's binnenkomen, oké, die persoon gaan we uitnodigen. Die mensen, misschien te weinig competentie of niet in de juiste technologie, die gaan we even aan de kant laten. En dan wordt er een interview georganiseerd waar minstens 1 iemand van het projectteam participeert. Dus dat die persoon die daar langskomt, dat die... welkom geheten wordt of kennis maakt met minstens 1 toekomstige collega. Dat is het idee. En dat werkt heel goed. Dat geeft ook de verantwoordelijkheid van oké, als ik iemand erbij pak, dat is op mijn project. Dus dat moet ook echt goed zijn. Hè. En dat moet persoonlijk ook klikken met het team. En dat leidt tot heel goede keuzes.
Maar dat zijn mensen die niet per se een achtergrond hebben in HR? Die er
nee, het zijn software developers. Ja, we hebben niet echt iemand voor HR. Elfie is erbij gekomen, heel recent, om meer de legal structuur in HR en alles wat te maken heeft met contracting en flexibel verlonen en toestanden mee op te zetten en dat beleid mee vorm te geven. Maar de interviews gebeuren door de mensen die daar hier zitten. Hè. Ja, en ik denk, los van Isabel, die dat dan alles toe aan met groei te maken heeft, is er Brit. En Brit doet alles... waar dat niet projectgerelateerd is, office management, maar ook administratie, een stuk blog schrijven, de boel mee regelen. En dan is er Elfie, en Elfie regelt het legal stuk, beleid rond HR, een stuk finance en een opvolging daar. Maar al de andere mensen zijn software developers. Dus die werken mee op projecten.
Jullie hebben dus geen aparte HR-dienst eigenlijk.
Nee.
En bijvoorbeeld rond het opleidingsbeleid, hoe worden mensen opgeleid?
We merken dat heel veel mensen leren on the job. Je voelt dat het feit dat er allemaal ervaren mensen zijn, ik denk dat de grote hoop tussen de 10, 15, 20 jaar ervaring heeft. Als je er nieuwe mensen bij zet, die komen meestal van een andere context. En het feit dat je die contexten combineert, leren die van elkaar. Dat is het eerste, denk ik. Dat is het belangrijkste stuk. Ook nieuwe mensen, als we echt jongere mensen betrekken, die daar echt van school of van UNIF komen, we zetten die ook heel bewust bij een ervaren team, waar dat die on the job kunnen leren en waar dat die feedback en input krijgen van die ervaren mensen. En dan schuiven die na een jaar of anderhalf jaar naar een ander team, waardoor dat die ook andere invloeden en andere mensen horen praten. Dus dat leren op de job, dat lijkt mij het belangrijkste middel bij de start. Daarnaast wordt er regelmatig naar conferenties gegaan. Niet zozeer om inhoudelijk heel diep in technologie te gaan, maar eerder om op te pikken wat zijn nu de trends en op welke zaken moeten we misschien toch wel verfijnen. Ja, en dan is het wat eigen aan de persoon. Er zijn mensen die heel veel blogs lezen, mensen die dat online training doen, tot mensen die dat effectief een opleiding volgen hier of daar. Maar zeker in technologie zijn de meeste opleidingen tegenwoordig digitaal. Hè. Er zijn veel digitale learning platformen. Dus het is een mix van al die zaken. En dat leeft van in de groep. En die komen zelf mee voorstellen. Of er is iemand die zegt, ik wil naar die conferentie, wil er iemand mee? En dan het gebeurt heel organisch.
Isabel, hoe heb jij dat ervaren als nieuwe kracht bij Tiel Partners? En ook in een job die nog niet bestond?
Ja, inderdaad. Bij mij was het een beetje een speciaalke, om het zo te zeggen, omdat ik inderdaad geen collega-marketeers of sales-collega's heb waar ik dat mee kan sparren. Maar bijvoorbeeld, we hebben dan wel netwerken waar we deel van uitmaken. En dat ik dan eigenlijk die peers extern heb. En natuurlijk intern ook met Koen en Jelle, dat ik heel vaak sparren met andere collega's. Die ook wel gewoon een natuurlijk interesse hebben in heel het marketinggedeelte. Dus ja, ik kan zeker wat leren van elkaar, maar ook daarbij ook extern een soort van netwerk opbouwen. Waar dat je dan mee kan sparren en zo leren.
Recruitment, employer branding, employee branding, allemaal zaken waar bedrijven enorm op aan het inzetten zijn tegenwoordig. Bedrijven bedenken de gekste dingen om mensen aan te trekken en te behouden ook. Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk, Koen? Ik hoor dat jij op korte tijd enorm bent gegroeid, heel veel mensen hebt aangeworven en ook dit jaar nog een aantal experten hebt gevonden. Hoe pakken jullie dat aan?
Qua strategie, we hebben een gemixte strategie. We hebben zelf een aantal vacatures uitstaan en we proberen eerst binnen het netwerk van onze medewerkers te zoeken. Dus dat is in principe de beste match. Iemand die daar al gekend is of bekend is bij mensen bij ons, die daar binnenkomt met een referentie, dat is hetgene wat we het liefste hebben. Op een gegeven moment droogt dat wel wat op natuurlijk, die vijver. En dan betrekken we een aantal tussenpartijen die daar cv's bezorgen of doorsturen, waar we in kunnen screenen en waar we dan op kunnen ingaan, al dan niet. Kunnen zowel freelancers zijn als mensen die op de payroll komen. En nu, sinds begin juni, hebben we een experiment lopen met een freelance recruiter die rechtstreeks voor ons werkt, omdat het dan echt ons verhaal is die dat door iemand fulltime uitgezet wordt. Ja, en in die mix van partners en partijen waar dat we mee samenwerken, ja, er komen dan altijd wel echt goede mensen uit. Hè? Want ik zeg het, op een korte tijd, ik denk 10 of 11 mensen, 6 maanden, hè, de afgelopen 6 maanden. En dat lukt. Ik denk dat heel bewust rond employer branding en het is niet dat we er heel expliciet op inzetten. Dat kan Isabel misschien nog het beste verwoorden, maar we hebben er niet apart budgetten voor of campagnes of we komen naar buiten met wie dat we zijn en hoe dat we dat aanpakken. We proberen vooral heel authentieke verhalen te vertellen. En ik heb het idee dat we er iets bovenop doen, dat helpt niet, want mensen die komen en die dat tekenen voor een bepaalde cultuur, een bepaalde manier van werken, die vertrekken als je dat dan niet kunt waarmaken. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij onszelf te blijven en daarop in te zetten.
Ja, en we zijn momenteel wel mijn project bezig om eigenlijk heel de website ook onder handen te nemen en daar ook het hele werken bij stuk en over Tiel stuk een andere invulling te geven, dat echt heel duidelijk is van ja, wat is nu juist de Tiel cultuur, hoe is het om bij Tiel Partners te werken of hoe zou het zijn om bij Tiel Partners te werken. Dat het eigenlijk ook echt overkomt bij de mensen zelf.
Dus jullie komen echt naar buiten als een aantrekkelijke werkgever. Er is ook heel weinig verloop. En verleiden met hogere lonen bijvoorbeeld. Dat, ja,
dat gaat
niet.
Ja, dat gaat dus niet omdat je met die open looncultuur zit. En op zich, dat was niet, was niet het idee, want het was vooral intern en externe rechtmatigheid. Maar hetgeen wat we door die transparantie konden niemand niet kopen. Je ziet bij veel bedrijven dat er een heel goede kandidaat is, dat ze die kopen met een aantal honderden euro's meer, dat die persoon dan binnengepakt wordt en als die dan een jaar of twee jaar geen opslag geven, hè, en dan levelt dat wel terug uit met de rest van de populatie. Ja, dat soort dingen kunnen we niet doen, want vanaf dat er iemand een voorstel krijgt en die krijgt een paar honderd euro meer dan iemand anders dat dezelfde, ja, dezelfde impact heeft of dezelfde relevante ervaring, ja, dan gaat je een andere persoon zeggen van ja, maar wacht, ik moet dat ook hebben. En met mij ook een aantal andere collega's. Dus het feit dat dat open is en dat dat transparant is, het bijeffect is dat je geen mensen kunt kopen. En we doen dat ook bewust niet. Als er mensen zijn die dat afhaken en willen van de centen of van het loonpakket, ja, dan laten we dat ook echt gaan. Dus ja, ik vind het zelf comfortabel. Ik ben zelf comfortabel mee.
Ja, maar nieuwe medewerkers krijgen wel elke zes maanden een loonsverhoging. Wat zit daarachter?
Ja, dat moet ik nuanceren, hè, want dat gaat over de jonge mensen. Dus het gaat over mensen die recht van school of recht van hun NIF komen. Daar merken we dat die bij veel mensen in IT of in technologie, dat die elke twee jaar of elke drie jaar dat in een sprong maken naar een andere werkgever. Om dan effectief een aantal honderden euro's meer te verdienen. Ja, en dat zou dat zelf zonde vinden als we tijd investeren om mensen op te leiden en bij ons te betrekken. Het is heel jammer dat je dan goede mensen verliest of mensen waar je persoonlijk een band mee opgebouwd hebt. Dus we hebben voor de nieuwe mensen dat bij ons starten, dus echt starters, hè, jonge mensen, die krijgen elke zes maanden opslag. En die krijgen dat vier keer. Dus de eerste twee jaar krijgen die vier keer opslag. Niet in procenten, maar dat gaat dan over 200, 250 euro in absolute bedragen tot meer procentueel gezien als ze in het tweede jaar zitten. Met het idee dat die dan ook blijven. En het idee erachter is dat die mensen in het begin van hun carrière heel sterk groeien. En je merkt dat die recht van school, die pikken heel snel nieuwe dingen op en die groeien heel fel die eerste twee jaar. En we vinden dat die er ook voor moeten gecompenseerd worden. Dat die hun waarde of die hun competentieniveau, dat stijgt zo snel dat je op dit moment ook sneller moet kunnen, ja, tegemoet moet kunnen komen aan financieel gezien en als onderneming.
En dat wordt gewaardeerd, duidelijk.
Ja, mensen, ja, zijn jonge mensen dat starten blijven ook bij ons, ja.
Isabel, voelt dat voor jou comfortabel om zo zelf beslissingen te mogen nemen?
Ja, dat valt eigenlijk echt wel. Ja, dat voelt heel, heel comfortabel. Ja, de vergelijking dat wij ook intern altijd maken bij onze zelfsturing en die zelf beslissingen maken, is ja, thuis neem je eigenlijk heel belangrijke beslissingen. Eigenlijk belangrijke beslissingen soms dat je op het werk maakt. Hè. Je koopt een huis, je sluit een lening af. Hè. Waarom zou dan op het werk je handje vastgehouden moeten worden? Dus eigenlijk voel ik me daar heel comfortabel bij. En vooral zoals Koen al gezegd heeft, ga je juist ook advies inwinnen van mensen die op een bepaald project zitten of mensen die expert zijn of heel veel kennis hebben over bepaalde zaken. Waardoor dat je ook wel gewoon echt de mooie informatie te beschikking hebt om die beslissingen te nemen.
Voor jou werkt het.
Ja, inderdaad. Toch wel.
En we hebben het er net over opslag gekregen. Jonge medewerkers die opslag krijgen. Maar ik veronderstel dat mensen die al langer bij jullie werken ook wel af en toe opslag kunnen krijgen. En hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, dat is eigenlijk een heel interessant proces, vind ik persoonlijk. Want op jaarlijkse basis bij een soort van evaluatiegesprek, maar het is zeker niet dat je eens in een grijs meetingruimte een hele vragenlijst afgaat. Dus dan ga je met Koen en Jelle eigenlijk ook op locatie ergens lunchen. En de inhoud van dat gesprek is eigenlijk ook meer gericht op de persoon zelf dan. Van, waar wil je eigenlijk nog naartoe als persoon? En hoe voelde u? En wat zijn uw doelen? En hoe kunnen wij dat eigenlijk als stil waarmaken? En daar zit ook een omgekeerde feedback bij, dus dat is ook wel interessant. En daar wordt dus eigenlijk ook eventueel opslagen worden ook besproken. Dus na die lunchsessies, om het zo te zeggen, doen Koen en Jelle dan een voorstel van oké, dit zijn eigenlijk de oorspronkelijke lonen van iedereen binnen het team. En wij stellen voor dat dit de toekomstige lonen voor volgend jaar zijn. En dan motiveren ze, dus dan zitten wij eigenlijk in een meeting met heel het bedrijf. En dan gaan ze echt persoon tot persoon over van bijvoorbeeld Isabel verdient deze opslag om deze en deze reden. En dan heb ik nog de mogelijkheid om daar feedback op te geven, bijvoorbeeld voor te zeggen van ik ben daar wel of niet mee akkoord voor deze reden. Dus ook daar kan je echt in gesprek gaan. Dus het voelt ook weer heel, heel aangenaam.
En gebeurt het soms dat mensen minder verdienen dan het jaar ervoor, om een of andere reden?
Ja, ik heb enkel nog maar de sessie, ja, de afgelopen sessie gehad. Daar was het niet het geval, maar daar kan misschien Koen zeggen dat dat ooit al gebeurd is.
Nee, ik denk niet dat dat mag ook niet. Ik denk dat het juridisch gezien niet zo evident is om mensen minder te betalen dan het jaar ervoor. Hetgeen dat we wel eens gehad hebben, hebben we een collega gehad die dat we hoger inschatten en waar we dachten dat het tijd was voor een salarisstap, die dat aangaf van ja, maar wacht, als ik even de redenering volg en ik kijk hoe dat de rest binnen Tiel, hoe dat geëvalueerd wordt, dan zou ik comfortabeler zijn met nog 6 maanden te wachten. En eerst te zien dat ik een aantal competenties kan bijbouwen of dat ik een aantal stappen kan zetten voorleer dat ik de financiële benefit ook krijg. Ja, en ik denk dat als ik dat vertel, dan trekt iedereen heel grote ogen, want ik denk dat bij geen ander bedrijf mensen zeggen, ik moet die opslag nog niet hebben. En dat gebeurt effectief, hè. Dat is niks dat we verzinnen, maar zo'n dingen gebeuren effectief. Ik denk het feit dat je over opslag en over centra, als je dat in groep kunt bespreken, als je daar transparant over kunt communiceren, van oké, we denken dat dit het voorstel is met die en die en die redenen, dus er is een onderbouw wordt meegedeeld, dat maakt het heel kwetsbaar, want op zich, ja, dat is ook maar een idee of een voorstel, dus we stellen ons op dit moment wel kwetsbaar op. Iedereen apprecieert dat op dit moment ook, iedereen heeft ook wel begrip voor de situatie van elkaar. En ook daar heb ik ook zelden of nooit voor dat er dan heel veel feedback of ongenoegen is over een voorstel. Het kan zijn dat mensen zeggen van ja, wacht, deze collega die zijn misschien wel wat het oog verloren, want die heeft ook nog deze en deze en deze gedaan en dat moeten we misschien ook wel waarderen. Dus het is niet zo dat iedereen dan voor zichzelf praat. Het gevoel dat je krijgt is dat iedereen dat vanuit de groep probeert te bekijken en het eerlijk probeert te hebben in de groep. Ik vind dat zelf een hele fijne dynamiek als het gaat over centen. En dan denk ik, als je over dat soort dingen open kunt communiceren, je kunt open praten over verloning en over de toegevoegde waarde van mensen in die groep, ja, ik denk dat dat het beste bewijs is van dat dat werkt, een open cultuur. Dat is het moeilijkste onderwerp, denk ik. En ook dat lukt eigenlijk. En ik heb het gevoel dat het feit dat dat heel open en transparant besproken wordt, dat haalt ook die olifant uit de kamer. Ik hoor andere verhalen, ook van kennissen of vrienden of bij mij, die dat zeggen van ja, ik heb een salarisgesprek gehad of een evaluatiegesprek gehad en ze hebben mij dit voorgesteld. Maar ik denk eigenlijk dat niet eerlijk is. Ik denk dat mijn collega's meer verdienen of dat een andere collega meer heeft gekregen dan mij. En dat voelt niet eerlijk, maar mensen weten niet of dat het eerlijk is. En dat is op zijn minst hetgeen dat wij wel kunnen beloven. Hè. Het feit dat het transparant is en dat de groep het erover eens is, dat stuk. En ja, dat werkt. Ik zou er ook niet meer anders willen dan zo. We gaan daar niet meer, daar gaan we zeker niet meer vanaf stappen, van dat stuk.
Ja. Zijn er stukken waar jullie wel van zouden afstappen?
Nee, maar er zijn wel bijvoorbeeld over dat loonbeleid en het feit dat we dat initieel op een heel ad-hoc manier bepaalden. Het feit dat er nu meer structuur in zit, is wel comfortabel. Het feit dat als mensen een interview doen, dat duidelijk is van dat zou het salaris zijn. Op dat niveau moeten we dat inschatten. En dat kan dan met die impact en percentages nog wel enkele tientallen euro schillen. Maar de grote lijn is wel duidelijk. In combinatie met wat wordt er dan in het flexibel budget betaald? Hoe groot is het mobiliteitsbudget? En welke referentiewagens worden er dan gebruikt om het mobiliteitsbudget te bepalen? Dat zorgt wel voor duidelijkheid. Daar hebben we wel gemerkt dat gewoon de duidelijkheid nodig is vanaf dat de organisatie groeit.
Wat bedoel je met mobiliteitsbudget en dat ander soort budget?
Ja, hetgeen dat we doen bij Tiel, we hebben een salarispakket dat bestaat uit een vast stuk. Ja, ik weet niet of het helemaal compleet zal zijn, maar het is een bruto loon in, er zit een groepsverzekering in, een hospitalisatieverzekering, er zitten maaltijdchecks in en een aantal nettovergoedingen. In grote lijnen is dat het vaste pakket dat iedereen krijgt. Bij software developers gebruiken we de auteursrechten om een deel van hun pakket samen te stellen of te verlonen. En dan hebben we een stuk flexibel budget met het idee van ja, het gaat over telefoons, het gaat over extra verzekeringen of dat soort zaken. Ja, en dat is echt sterk gerelateerd aan de persoon. Je hebt mensen die dat kinderen hebben en die bijvoorbeeld hun kinderen bij willen verzekeren. Ja, als je single bent, dan heb je er geen boodschap aan. Je hebt mensen die dat elk jaar een nieuwe telefoon willen, of elke 2 jaar. Je hebt andere mensen die dat ook niet omgeven en die dat heel lang met hetzelfde toestel willen doen. Dus de flexibiliteit qua devices en qua bijkomende verloning zit in dat flexibel budget. En daar wordt dan zijn afspraken rond van hoe groot dat die zijn. En dan hebben we het stuk, alles wat te maken heeft met mobiliteit, hebben we eruit getrokken. En daar doet dan de regering sinds, ik weet niet, 2 of 3 jaar spreekt ze over mobiliteitsbudget. Daar nemen we referentiewagens. Dus we hebben een referentiewagen, zijn elektrische wagens, waar dan mensen een budget ter beschikking gesteld krijgen. En dan kunnen ze kiezen om een milieuvriendelijke wagen te nemen, aangevuld met andere mobiliteitsopties. Bijvoorbeeld een treinabonnement of de Velox of een step of weet ik veel. Of mensen die daar bijvoorbeeld in de stad wonen, die dicht bij het werk wonen, want ze hebben er wel echt een heel aantal, die kunnen ook hun woonst of hun lening ermee betalen. Dus je krijgt eigenlijk een goede mix die daar echt tegemoet komt aan de individuen. Hè. Mensen die daar met openbaar vervoer komen, die kunnen daar hun treinkaarten of hun verplaatsing mee betalen. Ten overschot wordt ook op een fiscaal vriendelijke manier uitgekeerd aan de medewerkers. Dus de combinatie van de flexibiliteit en aan de andere kant het feit dat dan ja, komt tegemoet aan iedereen zijn individuele noden en dat dan ook in cash ook nog aantrekkelijk is voor de mensen dat dan geen wagen willen hebben, dat vind ik zelf wel goed. En dat is hetgeen dat we proberen, ja, waar we ook op inzetten. Ook daar is het idee van de werknemer zelf aan het stuur te zetten rond zoveel mogelijk keuzemogelijkheid te geven qua pakket.
Wat ik ook wel aantrekkelijk vond, was wat Isabel daarnet zei over de zakelijke lunch die ze elk jaar met jullie doen. Is dat dan allemaal op het einde van het jaar dat jullie
vroeger konden we dat op een week of op 2 weken geregeld krijgen. Nu denk ik dat we van november tot februari aan het lunchen zijn. Ik vind dat zelf wel belangrijk. Ik vind het zelf belangrijk om even uit die context van Tiel of van het bedrijf. Dus bewust spreken we buitenaf om te lunchen, dat het wat een informeler verhaal is. Ja, het is niet de bedoeling om iemand te evalueren, want ja, als er feedback is, dan is de bedoeling om die feedback direct of zo kort mogelijk op het moment dat het gebeurt te geven. Voor ons is dat eerder een moment om te polsen bij mensen van ja, je bent inderdaad begonnen bij Tiel Partners. Waarom was je gestart bij ons? Wat waren de redenen om effectief te tekenen? En blijft dat nog recht? Want het feit dat een bedrijf groeit en dat er ja, hier en daar veranderen er dan ook wel zaken van, is dat nog comfortabel? En wat zijn de zaken die dat we moeten veranderen? Of waar hebben jullie feedback op hoe dat werkt bij ons? Dat is een van de belangrijkste vragen, vind ik zelf. En dan de tweede vraag, waar we dan zelf ook wel mee sukkelen af en toe, is wat wordt er verwacht van ons? Voel je je comfortabel bij wat wij doen, hoe wij onze rol invullen? Zijn er zaken dat je meer of minder van ons zou verwachten? Ja, dat is eigenlijk, voor mij is dat een hoofdmoot van het gesprek. Samen met dan, hetgeen wat Isabel al vertelde, hè, van ja, hoe zit het erin? Hoe voel je je bij Tiel? Kunnen de dingen doen die dat je graag wilt doen? Zit er voldoende groei en variatie in? Wat zijn nu zaken dat je absoluut nog eens wilt kunnen doen in je carrière? Een ander project, een andere klant, een andere sector, meer op dat groeistuk betrokken worden. Iedereen kan op dit moment ook aangeven waar hij naartoe wil. Ja, en ik vind het zelf super aangename gesprekken. Het nadeel van te groeien is dat je niet iedereen niet meer even goed kent. Hè. Persoonlijk gezien, de mensen die al heel lang bij Tiel zijn, daar heb ik ook persoonlijk een heel, heel goede relatie mee. Dat soort momenten om met andere, of met nieuwere mensen ook tijd te hebben om op die manier door te praten, dat zorgt ook voor een persoonlijke klik. Waar ik zelf het belangrijkste vind. Ik vind in alles wat er gebeurt, alles gebeurt door mensen. Dus het feit dat mensen op hun gemak zijn bij ons en dat die kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen, dat is wel het begin van het succes, denk ik. Ja.
Dat is dan die zogenaamde omgekeerde feedback.
Ja. Ja, daar raad ik iedereen aan. Daar raad ik echt iedereen aan van dat eens te doen. Van daarover na te denken van waarom ben ik nu begonnen bij mijn werkgever en blijf ik nog voor die reden? Of wat zijn nu de redenen waarom dat ik hier blijf werken? Wat wil ik nog waarmaken? Ik vind dat superbelangrijk. En als je daarover nadenkt en zolang dat stroomt of zolang dat goed voelt, ja, dan willen mensen heel hard werken, hè, om samen naar een doel toe te werken.
Isabel, wat wil jij nog waarmaken bij Tiel Partners?
Ja, voor mij is het heel belangrijk om te blijven groeien in een functie en ook om bij te leren. Ik ben super leergierig en ik drive echt op nieuwe dingen te leren, nieuwe informatie krijgen. Heel concreet, bij Tiel Partners, we zijn nu heel actief in de interimsector. Is om die sector echt ja, van binnen en van buiten te kennen. Ik ben er al heel goed in thuis momenteel, maar echt zo nog meer in de diepte van oké, wat zijn nu echt die uitdagingen? Wat speelt er op die sector en waar kan Tiel Partners eventueel een oplossing bieden?
En want natuurlijk, voor alle duidelijkheid, recruitment is ook jullie core business. Hè? Dus jullie zijn software developers voor de recruteringssector.
Ja, wij focussen ons vooral op die sector, maar daarnaast hebben wij ook bijvoorbeeld klanten in HR, payroll en ja, zelfs klanten die heel ander soort projecten hebben. Maar we zijn wel heel aanwezig in die sector. Net omdat we die expertise hebben, dat we die sector zo goed kennen, maakt ja, dat we eigenlijk ook sneller binnenkomen bij die bedrijven. En in de toekomst zou ik het ook wel heel tof of heel boeiend vinden. Bijvoorbeeld zoiets in een andere sector helemaal vast te pakken en te zeggen van die interim kennen we ondertussen van is een heel andere sector langs binnen, langs buiten keren en die kennen en die benaderen. En daarnaast zijn wij bezig nu met zelf een product aan te ontwikkelen. En natuurlijk dat product naar een goed einde brengen. Die lancering naar de markt toe, dat dat echt succesvol is, dat dat product opgepikt wordt door de markt. Dat is natuurlijk wel een beetje een ultieme droom momenteel. Ja.
En Koen, voor jou, wat zijn jouw dromen nog met Tiel Partners?
Ik denk hetgeen dat we naar op zoek zijn, is impact hebben met hetgeen dat we doen. En hetgeen dat we merken is dat in de sector van Payroll en HR hebben we met The Works een heel nauw partnership. Daar zijn we bezig met een nieuwe Payroll stack te bouwen. Dus volledig nieuw invoerpakket, loonmotor, betalingssysteem, aangiftesysteem. En het feit van zoiets te kunnen bouwen, dat gewoon radicaal anders is dan al hetgene wat bestaat op nieuwe technologie, wat dat ook mogelijkheden geeft, commercieel gezien en qua operationeel model. Dat is hetgene waar ik zelf enorm veel voldoening van krijg. Daar ben ik naar op zoek. En we doen dat binnen Payroll HR en we zoeken nu naar eenzelfde impact binnen de interim sector, wat Isabella vertelde. Ja, en hetgeen waar ik zou zelf zo'n project, dat is hetgeen waar we naar op zoek gaan. En als het dan in een andere sector ook kan, heel graag. Zo weten hoe dan de sector werkt en waarom dat mensen erin komen werken, waar dat die businessmodel zit, waar dat die eventueel kunnen groeien, hoe dat die kunnen groeien en waar dat technologie daar dan een hefboom kan zijn. Ja, dat is eigenlijk waar ik zelf naartoe wil. We hebben geen ambitie in zoveel omzet of zoveel medewerkers of zoveel, daar richten we heel weinig belang aan. Ik werk zelf ook mee op projecten, dus ik denk 70-80% van mijn tijd werk ik mee op projecten. Dus inhoudelijk gezien proberen van dat project tot een goed einde te brengen, mee analyses maken, mee voelen, mee kijken. Ja, en ik hoop dat dat kan blijven duren. Ook al groeien we verder, dat er voldoende tijd en aandacht kan gaan naar de inhoud en niet zozeer naar de bedrijfsvoering aan zich. En dat kan alleen maar, denk ik, als we doorzetten op dat decentrale. Dat is de ambitie, of daar zou ik graag meer van willen of dichtbij
willen
blijven.
Ja, dus ik hoor bij jou heel veel passie voor technologie binnen de HR. Dus nieuwe technologieën, nieuwe innovatieve tools ontwikkelen. Moet ik me dan voorstellen dat we binnenkort door een robot aangesproken worden aan de koffiemachine hoe ons weekend geweest is of zo?
Ik denk dat zelf niet. Ik denk dat iedereen er veel waarde aan hecht dat er een persoon vraagt hoe dat met jou gaat. Ik denk dat je maar Isabel benoemde van af en toe is even iemand hebben die dat checkt van hoe gaat het met jou? Hoe voel je je? En ben je nog thuis? En ben je op je gemak? Dat persoonlijk denk ik dat heel belangrijk is. Ik denk waar de technologie wel enorm in kan helpen is in de samenwerking tussen mensen op een digitale manier mee ondersteunen. Het feit dat je documenten moet delen, data moet delen, mensen inzicht geven in bepaalde gevolgen van beslissingen. Het gaat dan over de werkstelling. Als ik iemand nieuw aanwerf, wat is de impact op mijn kostenstructuur? Wat is de impact netto gezien van een medewerker? Zo die scenario's mee kunnen onderbouwen. Wat zou de impact zijn als ik iedereen dat voordeel zou geven? Of als ik iedereen in dat regime zou stoppen? Zo de technologie gebruiken om bepaalde beslissingen dat je wilt nemen of kunt nemen, om dat beter te kunnen doen of beter onderbouwd te kunnen doen. Daar zie ik op korte termijn een grote toegevoegde waarde in. En dat zijn ook zaken die dan niet zo flou zijn. Hè? Dat zijn zaken dat je kunt berekenen, daar kun je echt relevante input op geven. Dat is niet onderhevig aan een mening. Dat zijn harde cijfers of dat is harde informatie. Daar zie ik zelf de grootste toegevoegde waarde voor HR. In combinatie met dan al die administratieve processen op een vlotte manier te laten verlopen. Want er gaat ook nog heel veel tijd en energie verloren van mensen die daar bezig zijn met gewoon heel domme taken. Daar kan technologie wel echt in helpen. Waardoor dat mensen wel echt op hun energie kunnen bezig zijn. Hè? Dat mensen kunnen bezig zijn met de essentie en met hun job. En niet zozeer met alle administratie dat daar rondhangt. Ik geloof dat daar, zeker hetgeen dat wij doen, dat zich dat vooral daar afspeelt. Dat stuk.
Ja, de beginvraag eigenlijk, van heeft jullie succes nu wel of niet te maken met jullie atypische manier van bedrijfsvoering en het centraal stellen van jullie medewerkers? En misschien zijn er nog zelfs zaken die we niet hebben besproken, die jullie ook eigenaardig genoeg neerzetten?
straks verteld, ik denk dat het succes daar wel echt aan vasthangt. Het feit dat mensen heel betrokken zijn in al hetgeen dat we doen, dat die bepaalde verantwoordelijkheden kunnen opnemen, waar ze misschien op een andere plaats niet direct de kans voor zouden hebben. Het feit dat er heel geëngageerde, ervaren, competente mensen betrokken geraken of geïnteresseerd zijn door wat we doen, dat is wel echt de sleutel tot dat succes, denk ik. Ik denk, als je moet groeien, dan zijn dat de belangrijkste zaken. Dus dat is, ja, dat is het idee. En dan is er wel een vraag in de chat, zie ik.
Karel vraagt, hoe kan je met dergelijke aanpak zeker zijn dat de juiste krijtlijnen uitgetekend worden voor toekomstige groei?
Ja, hetgeen dat we daar doen, dat is een goede vraag, want dat is echt zoeken. Hetgeen dat we gedaan hebben, is hetgeen dat we gebruiken bij softwareontwikkeling, is een soort van designprincipes. Op het moment dat je software maakt, dan beschrijf je van oké, ik wil software maken, maar dat moet voldoen aan die principes en ik hanteer dat principe omwille van die reden. En als ik dat laat gaan, dat principe, dan heeft dat die consequentie. En we doen hetzelfde, dus hetgeen dat we doen is voor elk intern team of voor de organisatie, daar lijsten we dat soort framework of dat soort canvas op. Hè. Binnen het groeiteam, er zijn bepaalde doelen die gesteld worden. En de doelen zijn ja, het bedrijf laten groeien met aandacht voor de cultuur binnen bepaalde sectoren waar we de business expertise kunnen combineren met technologische. Dat is het doel. En dan worden er bepaalde principes genoteerd die dat gebruikt worden bij het groeien of bij het kiezen voor bepaalde klanten of partnerships. En een van die zaken dan, gewoon één voorbeeld, is we kiezen voor ambitieuze projecten met een fundamenteel of met het kans op een fundamentele impact. En de consequentie, het rationale erachter is, waarom willen we dat doen? We willen dat doen omdat dat voelt goed met de mensen die bij ons aanwezig zijn. Iedereen krijgt daar een kick van als dat lukt. Iedereen voelt die een drive om zo'n dingen te doen. De consequentie ervan is wel dat zijn risicovolle projecten. Het feit dat je voor ambitieuze projecten kiest en voor grote klanten, voor risicovolle dingen, je moet er bewust van zijn. Als je ervoor kiest, dan is dat het risico. Dat is de consequentie van dat principe te noteren. En op die manier formuleren we eigenlijk een soort van kader of constraints waarbinnen dat mensen beslissingen kunnen nemen. En dan is het op het moment dat er een vraag binnenkomt of dat we met een prospect in contact komen, dan pakken we dat erbij en dan kunnen we dat evalueren ten opzichte van dat canvas. Is dat dan iets wat dat voelt volgens de principes dat we uitgezet hebben? En op het moment dat we voor iets kiezen, dan moeten we bewust kiezen met de consequenties dat daaraan vasthangen. En voor ons werkt dat gewoon, we zijn een softwarebedrijf, dus dat soort van redeneren, dat is iets waar dat eigen is en dat werkt. En dan, ja, het echt voorspellen van wat het binnen 5 jaar gaat zijn, ja, daar hebben we ook geen formule voor. Zo. We proberen heel veel zaken, we experimenteren en de dingen die dat goed werken, die behouden we. En de dingen die niet werken, die laten we gaan. En het feit dat je in een veilige context kunt doen, kunnen ook wij, Jelle en ik, af en toe eens tegen de muur gaan en een slecht idee hebben. Ja, en het feit dat het dan heel open gebeurt, vergeven mensen dat ook aan ons. En ik denk dat zo zal het nog wel verder groeien.
Ja, Kitty, er zijn nog vragen binnengekomen, dus ga ze toch stellen. Tony zegt van, ja, als ik het goed begrijp of gelezen heb, wordt er samen gesproken over wie die loonsverhoging krijgt of niet. En hij vraagt of dat je dat proces kan uitleggen, hoe dat dan in zijn werk gaat en in het verlengde ook rond dat evaluatieproces.
Hetgeen dat we doen, ik heb dat verteld, we proberen mensen te verlonen naar aanleiding of naar een aantal impact dat ze hebben op het bedrijf. En hetgeen dat we doen is, we pakken het aantal jaren relevante ervaring voor iemand of voor een bepaalde persoon. En dat stijgt in principe elk jaar. Dus normaal gezien zou iemand elk jaar een kleine opslag krijgen of een stuk financieel beloond worden. Hetgeen dat we daarnaast doen is elk jaar een inschatting maken. En dat is echt een subjectieve inschatting. Hè. Ik kan niet anders zeggen dat dat een subjectieve inschatting is. We maken een subjectieve inschatting van wat is nu de impact van iemand. En we evalueren dat op. Wat is de impact van iemand op de organisatie, op het team? Wat is de impact van iemand op het commerciële of op het groeiverhaal? En de rest van iemand zijn tijd, of als het dan 100% is, dan is er is 20% dat we voelen dat mensen bezig zijn of impact hebben op de organisatie. Er is 5%, 10% dat ze groei en omzet aanbrengen. En dan het overschot van het percentage, de 70%, is dan individueel. En we passen dit toe op richtlonen. Als iemand 100% commercieel werk zou doen, dan zou dat het richtloon zijn voor iemand met die ervaring. We plotten die percentage en dan komen we op een nieuw bruto salaris. Het is moeilijk om dat te laten, zonder dat we de tabel hebben, te laten zien. Maar dat is eigenlijk het idee. We hebben 3 richtlonen voor 100% individueel, 100% team- of organisatie-impact, 100% commerciële impact. En hetgeen dat we doen is een subjectieve inschatting maken op die 3 pijlers. En dan tellen we die bij elkaar. En dat is dan het nieuwe bruto loon. En hetgeen dat we doen is, we onderbouwen dat. We onderbouwen waarom dat wij met z'n 2 dan die subjectieve inschatting maken. En die delen we met iedereen in groep samen. Dus er wordt niet individueel over opslag gesproken, er wordt alleen maar over centen of opslag gesproken in groep. Er wordt ook niks beloofd of er wordt in die individuele feedbackgesprekken ook niet, ja, zo schatten we het in of dat zijn de bedragen. Dat wordt pas gedeeld vanaf dat we iedereen gezien hebben. Omdat het belangrijk is om dat ja, eerlijk te kunnen doen over de ganse populatie. En op het moment dat we het voorstel communiceren, doen in groep. Isabel vertelt, we doen in groep. Dus iedereen is er op die moment. Mensen kunnen reageren op dat moment, waar dat voor sommige mensen te confronterend is. Er zijn mensen die in de groep van 25, 30 interne medewerkers dat niet durven doen of niet comfortabel zijn met in zo'n groep hun mening of hun idee te geven of feedback te geven. Het kan, en er zijn mensen die dat doen. Na de meeting is het ook open. Hè. Er is een periode waarop dat we het voorstel laten leven, waarop dat mensen met feedback kunnen komen. Als er aanpassingen gebeuren aan het voorstel, dan delen we dat terug met de groep. Van oké, dit leek wel relevante input, dat hadden we niet mee. Wordt opnieuw gedeeld, tot op het moment dat iedereen comfortabel is. En dan zetten we dat door en dan zijn dat de nieuwe lonen vanaf dat moment. Dus zo doen we dat. En dat werkt. We hebben ooit geprobeerd om medewerkers zelf te laten beslissen over hoe dat de envelop, zo gezegd, als we een budget zouden ter beschikking stellen voor opslag. We hebben het ooit opengelaten aan medewerkers van oké, verdeel het maar. Verdeel het zelf maar de potcenten onder elkaar. En daar kwam, ja, zat heel veel spanning op en kwam eigenlijk de feedback van gasten, deze is niet comfortabel. Hoe kunnen wij nu elkaar beoordelen? Wat ik raar vind, hè, want ze verwachten dat dan wel een stuk van Jelle en van mij. Maar de feedback was, wij kunnen dat niet doen. We zijn er niet comfortabel mee. Ja, en dat voelde zelfs als een stukje onze verantwoordelijkheid ontlopen. Het idee dat we iets wat van ons verwacht werd niet deden, hè, omdat dat een moeilijk iets is. Het is wel echt moeilijk. En dan hebben we ook laten gaan. Hè. Dus dat is een van die zaken waar ik over sprak, van af en toe gaan we tegen de muur. Ziet dat we geprobeerd hebben, dat lukt dat niet, dat werkt dat niet, ja, dan moeten we kunnen terugschakelen en nu werken met dat voorstel. En hier is wel iedereen comfortabel mee.
Een voorbeeld gegeven van die man die zei van, voor mij nog even niet. Dat getuigt van heel veel integriteit, ja, en eerlijkheid, vind ik knap. Maar gebeurt ook soms wel eens het omgekeerde, dat mensen wel misbruik maken van de vrijheid die ze krijgen?
Nee. Je moet dat doen ten opzichte van je collega's. Hè. En je moet dat doen in alle transparantie. Dus op het moment dat er iemand heel egoïstisch enkel aan zijn eigen portefeuille denkt, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen dat die zich voor zijn collega's stelt. Ja, dat gebeurt niet. Maar gewoon het feit dat je de groepsdynamiek hebt, dat zijn zaken die niet gebeuren. En niet bij ons. En het is ook niet dat de hardste roepers het meeste hebben, want ja, het feit dat je het heel transparant deelt aan wat het resultaat is, ja, dat zorgt er ook voor dat uitgeleveld wordt. Dus, en de mensen die daar misschien wat stiller zijn, die worden af en toe ook door andere mensen betrokken. Dus die worden ook gezien door hun collega's. En moest er al ergens iets verloren gaan, dan wordt ook dat soort zaken worden erbij gehaald door hun collega's. Wat dan ook weer een heel aangename cultuur is. Hè. Dat zorgt gewoon voor verbondenheid op dat gebied.
Koen en Isabel, we zijn aan het einde gekomen van onze talk, van ons interview. Jullie hebben duidelijk bewezen met Tiel Partners dat het ook anders kan. Ownership, vertrouwen, transparantie zijn echt belangrijke keywoorden. Tiel Partners staat voor een volwassen manier van samenwerken. Geen functietitels, de winst wordt voor een stukje verdeeld, informele werkcultuur, 1-op-1 lunchen om te praten over persoonlijke groei en om jullie samenwerking verder te bespreken. Ik vond die drie vragen ook wel heel, heel knap. Hè. Waarom ben je hier begonnen? Wat zijn redenen om te blijven? En wat wil ik vooral ook nog waarmaken binnen het bedrijf? Jullie staan voor authentieke verhalen die jullie graag en bij deze ook naar buiten hebben gebracht. Waarvoor dank. Mensen inzetten waar ze energie van krijgen, dat is heel erg belangrijk. Dan wil ik gelijk het bruggetje maken naar onze volgende Koffie met de Toekomst van volgende week, want die heeft daar eigenlijk heel veel mee te maken. Het is een summer special. We gaan eerst samen naar een film kijken, Un Triomphe. Je moet de trailer maar eens bekijken op YouTube om je alvast te laten inspireren. Het is wel een lange film, dat duurt 1 uur en 3 kwartier. Dan nemen we eventjes een pauze. En dan gaan we een Koffie met de Toekomst doen met Erik Roebroek, die een bedrijf heeft, Meaningful Work. En dus dan gaan we het opnieuw hebben over het belang van mensen in te kunnen zetten daar waar ze energie van krijgen. Dus ik hoop jullie en de mensen die vandaag aanwezig zijn zeker en vast te zien volgende week. Er zijn nog plaatsen, dus je kan nog inschrijven. Koen en Isabel, heel erg bedankt om aanwezig te zijn en ook iedereen in het publiek. En dan zou ik nog als allerlaatste Leen, mijn collega, willen bedanken. En heel graag tot ziens iedereen. Tada.
Dankjewel. Tada.
Dank je. Bye.
Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf eens deelnemen aan een Koffie met de Toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be/workoutroom. Graag tot gauw!